Ik begin te lezen bij Genesis 40, vers 8. Dat is een hele geschiedenis die zich afspeelt met Jozef. En daar staat te lezen. En ze zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze mij toch. Jozef, in de schrift een type van Jezus Christus, zit gevangen. En bij hem zitten een schenker en een bakker. Twee andere gevangenen. Uiteindelijk wordt één onschuldig bevonden, één wordt schuldig bevonden. Jozef is meer dan 30 maal, misschien wel meer dan 50 maal een type van Jezus. Dat kun je inderdaad allemaal uit Genesis halen. Maar hier zie je ook een mooi type, dat hij zit in een gevangenis, zoals de Heer gevangen zit. En er zijn twee gevangenen die met een droom bij hem komen. En één wordt losgelaten, want die is onschuldig, de schenker. En één wordt opgehangen, want die wordt schuldig gevonden. En dat is de bakker. En net zoals de Heer werd gekruisigd met hem en een misdadiger die tot geloof kwam. En zijn ziel kwam in het paradijs. En één misdadiger die verloren ging. Maar de een schenkt wijn en de andere bakt brood. En dat wijst erheen dat wat de Heer ooit zou instellen, 2000 jaar later, het avondmaal. Waar alles draait om wijn en brood. Ter nagedachtenis van het lijden en sterven van Jezus Christus. En even heel snel, hè, en dat gaat dan natuurlijk om nieuwe wijn. En dat kun je ook meteen lezen hier in Genesis 40. Hè. Ik heb het een paar weken geleden met jullie erover gehad, over Matthäus 26. Ik zoek niet op. Maar in Genesis 40, vers 11, dat vertelt de schenker de taak die hij heeft. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. Gaf de beker op Farao's hand. Hij schenkt hier nieuwe wijn aan de Farao. En wijn komt uit een tros. Jawel mensen, een tros met druiven wordt uitgeknepen en dat sap is wijn. En dat drinkt de Farao. En dat was de taak van die schenker. Dus allemaal types die heen wijzen naar wat de Heer Jezus later zou doen. Zo kun je inderdaad tientallen types van Jozef vinden in Genesis, van types van Jezus Christus vinden in het leven van Jozef in Genesis. Maar ga even weer terug naar Genesis 40, naar vers 8. En ik begin even te lezen vanaf vers 6. Want die mensen zijn daar in de gevangenis en ze hebben gedroomd. En Jozef kwam des morgens tot hen en zag hen aan. En zie, ze waren ontsteld. Toen vraagde hij aan de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet Godes? Vertel ze mij toch. Dus die mensen zijn triest. Of ze zijn al ontsteld. Ze zijn eigenlijk overstuur. Want ze willen graag een verklaring hebben voor die droom. Maar er is geen uitleggen. Mens heel eigen op deze aarde. Mens zoekt allemaal mensen die een kunstje weten. Een bepaalde toegang hebben tot een of andere goddelijke openbaring, goddelijk wezen, hemelswezen, duivelswezen, die hen kan verder helpen om dat te verklaren. In de occulte wereld heb je allemaal mensen die koffiedik kunnen lezen, of weet ik veel, luisteren naar vogelgeschreeuw wat je in de Bijbel kan lezen, en daar dan zogenaamd boodschap uit horen van iets hogers. En Jozef zegt hier iets heel revolutionairs. Hij zegt in vers 8, zijn de uitleggingen niet Godes? De Heer legt toch iets uit als iets verborgen is, als er een boodschap zit, een openbaring zit in een droom die jullie hebben gekregen. De Heer is de uitlegger van zijn woorden. Niet een valse wetenschapper of een theoloog. En het zijn een aantal plekken in de schrift waar je het gelijke ook kan lezen. Ik ga naar Daniël 2. Daniël 2. En ik vertel het even vast, want ik ben altijd weer bang dat ik dingen vergeet. Op die website van ons staan allemaal mp3's, ook over bijbelvertalingen. En er staat ook een onderwerp, dat gaat over interpretatie. Dat raakt eigenlijk wat ik vanochtend vertel. Over als je een bijbel hebt, en je hebt een goede bijbel. En je hebt inderdaad door dat God de uitlegger is van zijn woord. Dan moet je de bijbel ook op de juiste manier interpreteren, recht delen. En nou goed, dan kun je dat ook lezen en dan haal ik deze dingen ook aan. Maar ik ga even naar Daniël 19. Want in Daniël 2 mensen. Daniël 2 vers 19. Want daar zijn ook een aantal mensen bezig met uit te vogelen wat voor droom Nebukadnezar heeft gedroomd. En Nebukadnezar zegt heel eigenwijs van, jullie eten en drinken goed van mij. Jullie hebben allemaal blijkbaar een of andere hogere gaven. Dus ik ga jullie helemaal niet vertellen wat ik gedroomd heb. Jullie vertellen mij dat maar. En dan kun je lezen Daniël 2 vers 19. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniël de God des hemels. God is de uitlegger der woorden. Daniël antwoordde en zeide: de naam God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want zijn is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en de stonden. Hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijze wijsheid en wetenschap degene die verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Het licht woont bij de Heer en hij openbaart de diepe en verborgen dingen. Hij is degene die de woorden verklaart. Nog eentje, een derde, in Lucas. Lucas, dat hebben jullie ongetwijfeld dit jaar al een aantal keren gelezen. Lucas 24. Ja, en ik heb hem met Paas heb ik hem ook nog gelezen. Hier met jullie, Lucas 24. De Heer verschijnt aan zijn discipelen en zo. En dan staat in Lucas 24 vers 45. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Dus de Heer is de uitlegger van zijn woorden. Hij is de openbaarder van verborgenheden, van diepe geheimen. En hij opent het verstand van mensen, zodat ze de schriften kunnen verstaan. Want in die schriften die God heeft nagelaten aan de mensheid, staat alles in wat de mens nodig heeft om zich staande te houden op aarde. En allerlei takken en vormen van wetenschap en kennis te benaderen op een goede manier zoals de Heer het wil. Dat vindt de wereld heel gek, dat vinden veel kerkmensen tegenwoordig gek, maar als je bezighoudt met het boek en het onbevangen leest, dan kun je alleen maar ja-namen daarop zeggen. Als een mens inderdaad toch zijn vertrouwen stelt liever op valse wetenschappers of op theologen en gebruikt valse Bijbel en allerlei valse leringen en heeft een Laodiceaanse geest, oftewel een lauwe geest, ja, dan gaat er heel veel verkeerd. Wat ik nu ga vertellen het komende half uur, dat is iets wat ik ooit heb gehoord van een leraar uit de Verenigde Staten, mijn Bijbelleraar. Al tientallen jaren geleden. En ik heb het niet allemaal nieuw bedacht, maar ik heb het uitgewerkt. Maar die had 9 punten over wat er allemaal misgaat als je je vertrouwen stelt op mensenwoorden en niet op Gods woorden. En het eerste is: een mens kan alleen uitvinden wat God wil als een mens de feiten onder ogen ziet. Oftewel, de dingen ziet zoals ze zijn. En niet zoals hij wenst zoals ze zijn. Kijk mooi hoe de dingen altijd zich aansluiten. Een broeder hier gisteren geëvangeliseerd in Leeuwarden. En die heeft dan met mensen gesproken, of jij ook gisteren in Groningen, die allemaal iets horen van de Heer en zeggen: ja, maar ik vind dit of ik vind dat. Want ze wensen niet de feiten onder ogen te zien. Dus dat er een God is die ooit dit boek heeft afgerond, aan de mensheid heeft gegeven, chockvol met profetieën. Een derde deel van het boek is profetie. En de meeste daarvan zijn letterlijk uitgekomen. Dan kun je alleen maar concluderen: de God van het boek leeft, de God van het boek heeft gelijk, de God van het boek heeft de waarheid gesproken. De God van het boek laat de wereld nu met rust en geeft de wereld niet lik op stuk zoals wij verdiend hebben, zodat er nog uit genade zielen gered kunnen worden. Hoe raar het ook maar mag lijken vanuit de logica van de verloren mens, want het evangelie is een dwaasheid voor de verloren zondaars. Als je leest in Deuteronomium 18, en ik vind het hele mooie hoofdstukken, maar ik lees even een paar verzen. Ik lees vers 21 en 22. Het gaat om mensen die een profeet zijn en dingen openbaren. En dan moet je uitvogelen, is iemand nou wel of niet de waarheid sprekende? En dan lees ik 21. Zo gij dan in uw hart zou mogen zeggen: hoe zullen wij het woord kennen dat de Heer niet gesproken heeft? Hoe komen we nou erachter of deze profeet inderdaad zijn eigen woorden gebruikt? 22. Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heeren niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken, gij zult voor hen niet vrezen. Nou is het onder de Joden, die op dat moment echt letterlijk profeet op een pad krijgen, die boodschappen van God vertellen, en als die niet gebeuren, nou, dan is het een valse profeet. Maar de hele geschiedenis door hebben we een wereld gehad vol met profeten. Oftewel, grote denkers, visionairs, filosofen, weldoeners, mensen die op een of andere manier I have a dream zeiden en wisten van dit gaan wij doen en dan komt het goed met de wereld. I have a dream, dat is een hele beroemde speech van Martin Luther King. En is een hele mooie speech, een mooie bevlogen speech. Als mensen dat beeldmateriaal zien uit, ik geloof dat het 1966 was, toen of 65, de March in Washington. En er waren honderdduizenden mensen die daar bij die vijver, daar bij die obelisk in Washington, daar naast zijn speech stonden te luisteren. En waar Martin Luther King dan hoopte dat ooit iedereen in vrede met elkaar zou leven daar in het land. He, na al die rassenrellen en alles die er gaande waren. En menselijke wijze snap ik dat ook wel. En menselijke wijze snap ik heel goed dat hij hartstikke zat was. Dat er allemaal zo'n strijd was. En ik moet hem nageven, als je naar die speech kijkt, hoe hij met een trilling in zijn stem dat kan brengen. Die boodschap, de mensen inderdaad met prediking helemaal overtuigd. Dat ze denken van ja, deze man heeft visie. Deze man, die komt hier met een hogere waarheid. Dit is waar de wereld naartoe moet gaan. Maar naar de schriften wisten we al dat de mens is een moordenaar van de begin. En zolang God niet letterlijk op aarde leeft in de vorm van Jezus Christus, zal die vrede van I have a dream, waar die Luther het over had, zal nooit uitkomen. Zal nooit lukken. Hij werd zelf een paar jaar later doodgeschoten. Toen wist de FBI allemaal nog genoeg viezigheid en vieze was van hem boven water te krijgen. Want hij was ook een mens van vlees en bloed. Zelf had ik wel eens oververbaasd heb. Die man was dominee van beroep. En ik heb al 20 jaar, zeg ik wel eens in preken, want mensen luisteren naar deze geluidsopnames. Ik ben wel eens benieuwd of iemand mij dan hierop antwoordt. Ik ben al jarenlang op zoek naar een preek over de schrift. Die man was toch dominee? Hij zal toch wel eens een keer uit de Bijbel hebben gepreekt? Hij zal toch wel eens waarachtig het evangelie hebben gepreekt aan mensen? Het is mij nooit gelukt om dat te vinden. Goed. Maar die mensen die zeiden van, kijk, die Martin Luther King, die had visie. Die hebben de feiten niet onder ogen willen zien. En wil je uitvinden wat God wil, dan moet je God op zijn woord geloven. We hadden het vanochtend nog over. Zo eenvoudig is dat. Je hebt zoveel predikers op aarde gehad. Als er een volk is op aarde of een taalgroep die zich laat beïnvloeden door prediking, uit gehoor, zijn het de Duitsstalige mensen. Nou, de grootste prediker die de Duitsers hebben gehad, was niet Martin Luther, nee, dat was Adolf Hitler. Die met domme redenvoeringen die hij van tevoren instudeerde met een dramaturg. En gingen ze dat filmen en dan ging hij foto's nemen en dan ging hij dat bestuderen. En wat vinden jullie daarvan? Nou, je kan misschien een beetje dat en dat doen. Oké, dan ging hij dat helemaal instuderen. En zo ging hij dus volksmennen. Ik heb wel een dvd waar je dan helemaal die redenvoeringen van hem geanalyseerd ziet. Dat hij dan eerst begint. En dan eerst lijkt het of hij maar een beetje verlegen is. En dan komt hij steeds meer op stoom. En dan wordt hij steeds feller. En dan wordt hij steeds feller. En dan begint hij als een waanzinnige met zijn ogen te draaien. En dan zegt hij iets. En dan komt de climax. En dan begint iedereen te juichen. Maar als je achteraf op papier leest wat hij nou zei. Harry of Baudetti is nog slimmer dan dat. Dat sloeg gewoon helemaal nergens op. En dat wist hij ook wel. Maar mensen lieten zich door dat hele spel zich helemaal beduvelen. En er zijn 16,5 miljoen Duitsstaligen omgekomen in de oorlog in de jaren daarna. Omdat ze een duivelbezeten antichrist hebben gevolgd. Je moet de waarheid onder ogen zien. Er waren duizenden, miljoenen christenen in Duitsland die dit boek thuis hadden. En nog vaak gewoon dus een echte Lutherbijbel, die daar dus nooit in gelezen hebben. Als je kijkt in Hebreeën 11. Ja, Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Dus wil je weten wat God heeft gezegd aan de mensen, dan moet je hem zoeken. En dan moet je hem ook zoeken zoals hij is. En ook iets van hem verwachten. Maar dat doen de meeste mensen niet. Zelfs veel geredde zielen die ooit het evangelie horen en denken van ja, dit is het. Hebben daarna eigenlijk helemaal geen behoefte aan om God te zoeken zoals hij is. En wat hier mooi op aansluit, en jullie kennen hem allemaal wel hier, Psalm 10. Even heel snel, want ik moet het allemaal. Als het gaat over gevallen mensheid, dan kun je daar uren over preken helaas. Als je kijkt in Psalm 10 vers 4. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Die loopt met zijn neus in de lucht. En jij staat er als straatpreker. En die persoon loopt jou voorbij en zegt: die God van jou is allemaal onzin. En maar meneer, heeft hij een vraag? Nou, ik had eens een keer een filosoof in Duitsland. En die zei: ja, jouw boek staat vol met tegenspraak. Nou, noemt hij eens een voorbeeld. Ieder mens weet dat in het Oude Testament het hele concept van hel, en hoe meer mooie woordjes mensen gaan bedenken, hoe dommer ze eigenlijk zijn. Zo willen ze verbloemen dat ze eigenlijk niet zoveel weten. Dat kunnen mensen met een mooie woordenschat altijd heel erg geïrriteerd over raken als je het zegt. Weet dat het concept hel in het Oude Testament niet bestaat. Ik zei, nou, dan heeft hij geluk vandaag, want kan ik er iets over vertellen. En ik ging meteen in Jesaja 66 en ik had nog een paar van die versen en toen zei hij, en dat is Duitsers wel heel eigen: ik hoor dat hij hier meer van af weet dan ik. Ik wens je nog een fijne middag hier in Stuttgart. En die liep gauw weg. Met de neus in de lucht. Wenste niet te onderzoeken of iets waar is of niet waar. Tweede. De Heer openbaart alleen geheimen aan diegenen die voor hem vrezen. Mensen met een godvrezend hart, met een godvrezend karakter, aan hen wordt iets geopenbaard. Jij leest het boek. En je weet, ik heb hier een Statenbijbel in mijn hand. In het Nederlands is dit het woord van God. Gods bewaarde woord, de Heilige Schrift, in het Nederlands. Ook al snap ik heel veel dingen nog niet, ik ga er niet aan zitten morrelen. Ik weet, het is van God. Maar Heer, wilt u me alstublieft toch maar mijn verstand openen, dat ik toch hier iets van ga begrijpen, want het is mij te moeilijk. Het gaat me boven de pet. Want Heer, u bent mij te machtig en te groot om hiervan te zeggen van dit gooi ik aan de kant. En dan zegt de Heer, daar kan ik wel wat mee. Jij hebt een goede gesteldheid. Jij wilt iets van mij ontvangen. Jij zoekt mij, dus ik laat je dingen zien. Ik ga naar Deuteronomium 29, 29. Deuteronomium 29, 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Dat was op het moment dat Israël nog in trouw de Heer volgde en had beloofd unaniem: hij is onze God en wij laten hem door hem voeren, leiden hier in een theocratische natie. En de Heer gaf hen daarom ook dingen. Psalm 25. Dingen te verstaan. Psalm 25. Psalm 25. Oh, daar heen. Vers 14. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Dus de verborgenheden van God worden geopenbaard aan degenen die hem vrezen. Het beginsel van wetenschap is de vrezen des Heren. Goed, daar kun je een hele lange studie van maken. De Heer besteedt er veel aandacht aan. Derde punt. God toont niets aan een zogenaamd geleerd mens die doodeenvoudige, duidelijke, heldere woorden te min vindt. En niet gelooft wat de schrift zegt. Dat is mooi, hè? Je hebt dan de Lutherbijbel of de King James Bijbel of de Statenbijbel. En er wordt altijd heel minnetjes over gedaan. Nou, dat ding is oud en dat kan ik niet lezen. Nou, dit is gewoon hertaald Nederlands uit de 19e eeuw. Kom je best wel uit. Maar heel veel woorden, die zijn gewoon heel duidelijk te verstaan. En tegenwoordig wil men dan vaak hele mooie literaire woorden hebben. Of woorden die steeds groter worden, met steeds meer lettergrepen. Heeft ook te maken met copyrights. Want als jij allemaal je eigen woorden erin kan steken, dan kun je voor 75 jaar in Nederland je copyrights laten gelden op dat boek en daar geld op vangen. Eén volk is waar je dat heel goed kan zien, dat de hooggeleerde mensen het te min vinden, het woord van God, dan is het de Lutherbijbel. Want Luther had als achtergrond, toen hij zijn Bijbel in het Duits vertaalde: ik moet een vertaling maken die de man in de straat ook snapt, die een boer begrijpt, die worden begrepen door een hoefsmid, door een bakker. Dus hij gebruikt allemaal hele simpele woordjes, waarvan een Duitse geleerde zegt van: wat een platte taal. Een Duitser die zegt ook niet tegen God u, terwijl Duits, in het Duits moet je heel vaak sie zeggen, hè? Dat betekent u. En uitgerekend God is du, want als er één vriend is in je bestaan, is het God. Dat is veel te min voor iedereen die heeft doorgeleerd en staat op zijn status, zijn positie en zijn opleiding. Kijk, Nederlanders, wij zeggen gewoon u tegen de Heer. Want wij hebben gebrek aan gezag. Wij kijken op iedereen neer. We beschouwen iedereen gelijk. En wij zelf wel eigenlijk nog een beetje belangrijker. Dus wij zeggen u tegen de Heer. Dat kan niet zoveel kwaad voor ons. en een knielende houding. Kan niet zo kwaad. Hè? Voor de Engelstaligen net zo. Maar in Duits zeg je doe. God is jouw beste vriend. En voor de intelligentia was dat te min. Dus in al die moderne Duitse Bijbels die vervalst zijn eigenlijk, daar moest het allemaal worden veranderd. Men gelooft niet wat de schrift zegt. Jesaja 29. Jesaja 29. Jesaja 29. Ik weet nog, in de jaren 70 was er een theoloog in Friesland. Die werd best wel veel gelezen uit de protestantse kerk. In kranten en zo. Die was ook geliefd. En die man heette Ipe Schaaf. En die werkte mee toen aan de nieuwe ecumenische Bijbelvertaling in het Fries. En hij zette daar kanttekeningen bij. En ik weet nog, jaren later, ik als student, kwam eens een keer een tweedehands exemplaar tegen van die ecumenische Bijbel in het Fries. En die heb ik meteen gekocht, want die was heel betaalbaar. En ik lees een beetje, en ik was net een paar jaar gered. Nou, dan ga je wat dingen lezen in die kanttekeningen van die Schaaf. En ik denk van, nou, zo'n man, een geziene predikant, theoloog, die heeft vast wel iets te vertellen waar ik iets van leren kan. En toen was ik bij 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Het beruchte hoofdstuk in het Nieuwe Testament over de antichrist. En hoe die zich manifesteert op aarde om de mensen die de waarheid hebben tegengestaan mee te slepen en om te gaan. En dan zag je dus die beruchte kanttekeningen van professor Schaaf, waarin hij zegt, of dokter Schaaf, weet ik wel hoe ver die gekomen is. Helaas vertelt Paulus niet erbij om wie het hier gaat. De eenvoudige waarheid die God in het boek heeft gegeven, was hem ontgaan. Had hij waarschijnlijk nooit meegekregen op de faculteit en hogescholen waar hij liep. In zijn denominatie werd er niet aan gedaan, want men leefde inderdaad in een protestantse kerk. Dus je zal waarschijnlijk niet aan een 1000-jarig rijk hebben gedaan. Amillennialistisch, et cetera, et cetera. Een hele trieste toestand. Maar ik zei, Jesaja 29, vers 12 en 13. Ook weer een heel mooi stuk om dat helemaal verder te lezen. Het gaat hier om in slaap gesuste Joodse mensen die inderdaad de woorden van God hebben, maar er eigenlijk geen Joden meer van begrijpen. Ik lees even vers 12. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ja, ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij met hun lippen eren, doch een hart verre van mij doen, en hun vrezen waarmede zij mij vrezen, mensgeboden zijn, die hen geleerd zijn. En daarom hebben ze dus oordeel verdiend. Maar er zijn heel veel mensen in de kerken die zeggen, die woorden die in dit boek staan, die zijn mij te eenvoudig. Die zijn mij te min. Die zijn mij te duidelijk. Dus ik wil er niks mee te maken hebben. Ik doe daar niet aan mee. Ik ga verder. De vierde. De Heer openbaart de grootste waarheden eigenlijk aan baby's. Aan baby's, aan geestelijke baby's. Zoals bijvoorbeeld aan ongeletterde, onopgeleide vissers. Dat werden zijn eerste discipelen. Ik zal die vissers de mensen maken, zei de Heer. En later werd er wel verzucht door die fariseërs die allemaal keurige opleidingen hadden genoten. Zo van, dit zijn toch ongeletterde, onopgeleide fariseërs, of Galileërs. Hoe kunnen die ons zo te woord staan? Maar de Heer die heeft er veel aardigheid aan. Als je kijkt in Jesaja 28, dan roept hij dat ook uit. Jesaja 28, er ook een hele passage over de ellende die Israël over zichzelf heeft uitgestort, omdat ze dus niet de Heer volgen. En de vers 7 en 8 gaat het om seks, drugs en rock'n'roll, waar dan Israël en de priesters en de koningen mee bezig zijn. Ja, als je kijkt vers 8, want alle tafels zijn vol uitspuwsel en drek. Nou, dat is dus over braaksel en uitwerpselen, zodat er geen plaats schoon is, omdat ze zoveel feesten en drinken, en dan wel met alcohol. En dan staat er in vers 9, wie zou hij dan de kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Dus wie moet de Heer dan nog leren? Degene die nog melk drinken, de zuigelingen, de ongeleerden, de ongeletterden, want de geleerde mensen hier, die halen alleen maar de gruwelijkste zonde uit. Als je kijkt in Lucas 10. En dan zegt de Heer, Lucas 10, vers 21. De dieruren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want als zo is geweest, het welbehagen voor u. Als het door intelligentie mogelijk was geweest dat de mensheid werd bereikt, hè, zo staat het in 1 Korinthe 1 vers 21, zo uit het blote hoofd, als door intelligentie mensen bereikt konden worden met het evangelie, nou, dan was de hele wereld gered. Maar de meeste mensen die slaan het gewoon af. Dus door dwaasheid en prediking worden mensen bereikt met de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. Maar het zijn vaak de onzienlijken die worden bereikt met waarheden van de Heer, omdat de mensen van aanzien het gewoon te min vinden. Vijfde punt. Geen kerk, geen priester, geen paus kan eigenlijk iets uit de toekomst verklaren of duiden vanuit de profetieën van de Bijbel, of ook maar voorspellen, omdat God niet is geïnteresseerd in hen, omdat zij allemaal bezig zijn met de vervangingsleer. Dus terwijl het grootste deel van de Bijbel, ongeveer 80%, gaat over het volk van God, die nou op dit moment in oordeel liggen, maar ooit met de Heer over de aarde en het universum zullen heersen, zeggen de meeste kerken: Israël, dat is iets van het verleden. Het gaat nou om ons. Nou, zegt de Heer, als je er zo voor staat, kan ik jullie ook niks openbaren. En al die kerken in de vervangingsleer, die hebben allemaal hele gekke theologieën. Katholieken verwachten niet een terugkomst van de Heer. Die kijken naar een paus. Die kijken alleen hoe ze de wereld kunnen veroveren. Net zoals die religie uit Mekka. De andere orthodoxe katholiserende kerken, die zijn ook bezig met macht op aarde en wereldhegemonie om in plaats van de Heer over de aarde te heersen als zijn plaatsvervanger. Je hebt de protestantse kerken die allemaal amillennialistisch zijn en eigenlijk helemaal geen rekening houden dat straks de Heer met zijn oogappel Israël zal heersen. En daarom snappen zij ook helemaal niks meer van een ware theologie. En dan krijg je van die gekke uitwassen zoals Calvinisme. Waar mensen maar hopen dat ze zijn uitverkozen om erbij te mogen horen. Als je kijkt in 2 Petrus 2, 20 en 21. Want nadien zij... Het gaat over de valse leraars. Nadat zij door de kennis van de Heer en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen de wereld ontvloden zijn. Ze zijn dus opnieuw geboren. Ze zijn dus opnieuw begonnen. Ze zijn uit de oude wereld weggetrokken. Een nieuw mens geworden in het lichaam van Christus. En in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde van dezelfde overwonnen worden. Zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het waren hun beter dat ze de weg der gerechtigheid niet gekend hadden. Dan dat zij dien gekend hebben, weder afkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt, de hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Oh, dat is straf vertaald, zegt men dan tegenwoordig. Dat is negatief, maar het is nogal wat. Zelfs een Rooms-Katholieke kerk is ooit begonnen vanuit een aantal mensen die behoorden tot het lichaam van Jezus Christus. Geredde zielen. En dan zeggen we altijd van, nou, ook als een geredde ziel dan met hele gekke leringen bezig die de Heer helemaal niet heeft gevraagd, het is in ieder geval een geredde ziel. Kan in ieder geval het behoud niet verliezen. Misschien kronen bij de rechterstoel van Christus, maar in ieder geval niet het behoud. Maar uiteindelijk zie je dat al die grote monsterkerken allemaal theologen of theologische constructies hebben waarin mensen een lid zijn, een lidmaat zijn, maar niet meer gered zijn. En wat heeft het allemaal nog voor zin? Zesde punt. Onderwijs, of je kan goed leren, of je bent een heel slim en sluw mens, je hebt een goed stel hersens, of je bent heel erg intellectueel, zijn niet gerelateerd aan het snappen van Gods toekomstige openbaring. Het is niet zo dat je zegt van, nou, omdat ik zo'n slimme jongen ben, is mij heel veel gegeven uit het boek. God mag maar in mijn handjes knijpen dat ik bij de club wil horen. Nee, als jij inderdaad met een nederig hart zegt van, Heer, wilt u mij maar verklaren, dan laat de Heer jouw dingen zien. Ik kan ervan getuigen, want ik was inderdaad een student in 88 die tot geloof kwam, die inderdaad 2 boeken in een week kon verslinden, de lastigste dingen allemaal wist te snappen. Maar toen kwam ik tot geloof en toen had ik door dus dat ik met het boek bezig moest. En toen had ik dus allemaal doodgewone jongens die amper een middelbare school hadden afgemaakt. En toen allemaal in de bouw gingen werken. Die stonden op de stijgers en zo. Die zaten te praten over de lastigste dispensaties en types van de Heer uit de schrift. Ik snapte er echt helemaal niks van. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik werd er best wel triest. Een beetje triest van. Ik zei van, hoe kan het nou? Ik heb jarenlang Latijn en Grieks gehad. Ik heb een paar Hebreeuws gehad. Gymnasium, universiteit of studeren. Hoe kan het nou dat ik dat allemaal zo moeite moet kosten? Nou, zegt de Heer, jij leert het boek pas op mijn voorwaarden. Jij moet leren dit boek te lezen in volle overtuiging dat dit mijn woorden zijn. Dan laat ik je wel wat zien. En dan moet je dat ook gaan doen. En in het weg van redding zie je heel vaak dat hele talentvolle broeders of zusters, die echt iets voor de Heer kunnen betekenen, toch laten afleiden door de verleidingen van deze wereld. Opleiding, status, gewin. En zo van het paardje afraken en bezighouden met allerlei dingen die eigenlijk helemaal niet nuttig zijn in het werk voor de Heer. Maar het is niet door jouw knappe kop dat jij inderdaad iets van God krijgt. De Heer die wil het je openbaren. Daniël 2. Daniël 2. We lazen net ook een aantal versen in. Daniël 2 vers 30. Ja, Daniël die heeft dan... Die weet wat die droom is, die Nebukadnezar gedroomd heeft. En dan zegt hij in Daniël 2 vers 30. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard. Niet door de wijsheid die in mij zij boven alle levenden. Maar daarom, opdat men de koning de uitleggingen zou bekendmaken. En opdat gij uw harten gedachten zou weten. Dus Daniël was een van de prinsen, van de prinselijke kinderen aan het hof van de Judese koningen. Had een hoge opleiding genoten, was een knappe kop. Maar hij zegt, daar ligt het niet aan dat ik inderdaad iets van God kan openbaren. De Heer heeft besloten dat mij die verborgenheid gegeven is, zodat ik dat verklaren kan. Alle eer aan de Heer. En zo makkelijk is dat. Een hele bekende natuurlijk is 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, ik kan niet laten om hem niet even te lezen. 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12. Want in de wereld aan kerken tegenwoordig heeft men allemaal ideeën over de Bijbel en over wat God wil. Maar men wil inderdaad nooit eenvoudig weglezen wat de Heer hier gegeven heeft. Kom ik later nog op. Dit is even een andere. Hier, ik lees 1 Petrus 1 vers 10 tot en met 12. Dat gaat over mensen die iets van God ontvingen in het Oude Testament. Die heel veel van God hebben gesnoopt. Maar eigenlijk nog helemaal niet wisten wat ze van God moesten opschrijven. Want het is voor de mensen in latere tijden bestemd. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Ze hebben dus geprofeteerd al in het Oude Testament aan de genade die aan de gemeente zou geschieden. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Nou, lang verhaal kort te maken. In het Oude Testament heb je al mensen die mogen dingen opschrijven die ze van de Heilige Geest ontvangen hebben, in de Geest Gods ontvangen hebben, maar zelf weten ze nog niet wat het in de toekomst duiden zal. Al waren ze misschien nog zo geleerd. 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4. Want het... Als je inderdaad het studeren en het lezen makkelijk aan komt waaien en je bent opnieuw geboren, nou, dan is er helemaal niks verkeerds mee. Alleen het gaat er allemaal om, gebruik het ten goede. En als je kijkt in 1 Korinthe 4 vers 1, alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Dus iemand die opnieuw geboren is en dingen uit de schrift leert, of nou een broeder is of een zuster, die mag allemaal aan andere mannen of vrouwen dingen doorgeven. Want we zijn dus uitdelers van de verborgenheden Gods. Dat is een verantwoordelijkheid die iedere gelovige eigenlijk krijgt. Je mag iets getuigen. Je bent gered en je snapt dat je door Jezus gered bent. Nou, dat mag je al van getuigen. Dan kun je dus vertellen dat God in het vlees kwam, een mens werd en voor jouw zonde is gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. Maar dan komt vers 2. Want er zijn massa's christenen die gered zijn, die zeggen, ja, maar moet ik dan wat zeggen? Daar is toch iemand voor die ervoor heeft doorgeleerd? Nou, vers 2 staat, en voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dus iedere geredde moet ook trouw zijn in de dingen van de Heer die ze hebben ontvangen om die door te geven. En is iemand dan toevallig een hele knappe kop? Die moet ook trouw zijn. En waarom zie je vaak, de vissers zoals Petrus en Johannes als christenen die op straat er iets voor de Heer doen? Omdat de knappe koppen dat gewoon niet durven. Hier in Nederland, iemand die heeft doorgeleerd, een mooie titel heeft en opnieuw geboren is, die is nergens banger voor dan belachelijk te worden gemaakt. Niet vervolgd worden aangezien en zijn baantje te verliezen aan een of andere hogeschool of universiteit waar ze met een mooi inkomen veel status genieten. Goed. Zevende punt. De getuigenis van Jezus is de geest van der profetie, staat in Openbaring 19 vers 10. Ik lees het dus even voor. Openbaring 19 vers 10. En ik viel neder voor zijn voeten, en Johannes, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Als jij opnieuw geboren bent in Jezus Christus, dan ben je dus een deel van het lichaam van Christus. Je bent verzegeld met de Heilige Geest en dan heb je het getuigenis van Jezus. En de getuigenis van Jezus, dat is de geest der profetie. Jezus heeft allemaal dingen geprofeteerd in de schrift. Wij hebben de schrift en vanuit de schrift hebben wij niet de gave de profetie. Nee, kunnen we profetieën uit de schrift kunnen we doorgeven en mensen uitleggen. En zoals Petrus zegt, niet op de manier zoals wij dat dan denken wat het betekenen moet. Nee, een profetie is niet van eigen uitlegging. Het is zoals de Heer dat ons hier gegeven heeft. En als je kijkt, even heel snel, ik wou dat ik hem uit mijn hoofd kende. Ik ga dat niet helemaal lezen, maar in Johannes 16 kun je dus lezen dat de Heilige Geest alles wat hij te melden heeft aan mensen neemt uit het woord. En het woord komt uit Jezus Christus. En Jezus Christus is het woord en die heeft het weer uit God de Vader. En als je kijkt in Johannes 16 vers 14, daar staat dan, die, Jezus Christus, zal mij, de Heilige Geest, verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Ik zeg het meteen verkeerd, de Heilige Geest zal het uit Jezus nemen, uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Ben je opnieuw geboren, dan heb je de geest de profetie ontvangen. De getuigenis van Jezus is de geest de profetie. Heb je dus dingen die je aan mensen kan verklaren. Wij kunnen nu aan mensen verklaren waar de wereld naartoe gaat. Een wereld onder een grote verdrukking. Een wereld onder een antichrist. Een wereld die degenereert. Die wereld die in de boze is. Die wereld die wij niet kunnen redden. Die wereld die we nooit kunnen verbeteren. Die wereld die we nooit kunnen doorzetten eeuwen en eeuwen lang. Wij worden voorbereid inderdaad om mensen daarvan te vertellen. En de noodzaak duidelijk te maken waar ze Jezus Christus nodig hebben. De Heer openbaart profetieën aan profeten en niet aan priesters. Als je kijkt in Amos 3. Gaan we naar Amos. Amos 3 vers 7, daar staat te lezen. Gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. De priesters moesten de tempeldienst volhouden en die moesten zo de religie bedienen, de godsdienst bedienen. Maar de profeten, die kregen de boodschappen van Jezus Christus, van de Heer. En ben jij nu opnieuw geboren, dan heb je de geest van Jezus Christus, want je bent een deel van zijn lichaam. En zo heb je dus, zoals hier staat, de getuigenis van Jezus is de geest de profetie. Ben je niet gered, dan heb je niks wezenlijks te melden over Jezus Christus en de openbaringen van God. Over deze wereld en zijn toekomst. Oké, achtste punt. Wat de Heer openbaart aan nederige gelovigen door de Heilige Geest, die schrift met schrift vergelijkt, zo meteen lees ik dat vers, staat in 1 Korinthe 2, kan niet worden overtroffen, begrepen door de grootste geleerden in Grieks en Hebreeuwse talen, wat dan ook, als zij de Heilige Geest menen te moeten overtreffen met mooie woordenboeken en grammatica's en opleidingen. En ik ga naar 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. Ik heb vanmorgen met de Bijbelstudie had hier ook al even iets over. Zalig degene die mijn woord bewaren, wat zegt de Heer dan? Die in mij geloven en mijn woord bewaren. Als je kijkt in 1 Korinthe 2, ik lees even naar vers 10. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Ben je gered en heb je de Heilige Geest in je. Die woont in je. En je bent een deel van het lichaam van Christus. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Heb je de Heilige Geest, dan ontvang je openbaringen van God. Als je daarvoor open staat. Doch we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Als wij altijd praten over schrift met schrift vergelijken, dat is dit vers. Als je schrift met schrift vergelijkt, dan vergelijk je dus woorden van God, geestelijke woorden, met geestelijke woorden. Schrift met schrift. En niet met menselijke wijsheden. Dus ik haalde net al aan wat Petrus zegt van Gods openbaringen of Gods profetieën zijn niet van mensenuitleg, maar van Gods uitleg. Als God in dit boek dingen verklaart aan de nederige gelovigen van het zit zo in elkaar, dan moeten wij niet denken, ik ga nou even naar een woordenboek of naar een theologische verhandeling om te kijken waar we nog knappe koppen zijn op aarde die er een hele andere mening over hebben. En die zeggen, ja, dat moet je eigenlijk heel anders begrijpen. En dan moet je iets weten van de tijd en van de geschiedenis. En het woord kan ook dit betekenen en het kan ook zus betekenen. God gaf ooit zijn woord. In de eerste eeuw was hij helemaal af, Oude en Nieuw Testament. En dat was meteen te vertalen in allerlei talen waarin bijbelgelovige mensen die geloofden dat dit de woorden van God waren, die dat boek getrouwelijk overzetten. En dat is een lijn, een keten van vertalingen die je gewoon kan controleren. En dat zet zich uiteindelijk door in reformatiebijbels. Dus in het Nederlands is dat de Statenbijbel, in het Engels in King James, in het Duits de Oude Lutherbijbel 1545. En dat zijn de zuivere woorden van God. En zoals het daar staat, kun je het vertrouwen, lezen, geloven, navolgen en toepassen. Maar zoals hier al staat, wij spreken niet met woorden die menselijke wijsheid leren. De meeste kerkgangers willen nu menselijke wijsheid gebruiken om die woorden die in het boek staat vaak wat aangenamer te maken of leuker te maken, zodat ze zich beter staande kunnen houden in het wereldse systeem. En de Heer zegt, nee, ik heb je dit gegeven. Dit is goed genoeg. Ga schrift met schrift vergelijken. Ik lees even vers 14. Vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Oké. Je hebt dit boek. Je kan zeggen, dit boek is een heel moeilijk boek. En ik heb wel gehoord van sommige mensen, die zijn elk jaar dat boek aan het lezen, van kaft tot kaft. En soms doen ze dat al jaren. En dan vertellen ze dat ze altijd met dingen ontdekken. En ik heb ook gezien dat op Bol of Amazon kun je honderdduizenden boeken vinden die allemaal met een snelle omweg of een afkorting mij kunnen iets kunnen leren waardoor ik dit boek ga begrijpen. En dan kopen ze mooie wereldse woordenboeken of wereldse grammatica's, allemaal samengesteld door mensen die vaak niet eens opnieuw geboren zijn. En allemaal zeggen, dit is een mensenboek waarin mensen een ontmoeting hebben gehad met iets hogers. En dat moeten we naar de geest van deze tijd natuurlijk wel een beetje aanpassen, zodat we er iets mee kunnen in deze tijd. En dat is wat gaande is in het lichaam van Christus al iets van 200 jaar, die steeds meer die Bijbel veranderen en vervalsen. Maar wat de Heer aan iemand heeft geopenbaard, die in nederigheid het boek wil verstaan, die moet leren schrift met schrift te vergelijken en niet dingen te veranderen. Ik weet nog heel lang geleden, mijn dochter had een vriendinnetje, die was ook gered, haar ouders waren ook gered, en die was hier eens een keer op bezoek. En die vertelde toen van, ja, ik en papa, want zij deed ook gymnasium, wij pakken dan wel eens even het Griekse woordenboek erbij om te controleren of het wel boek klopt wat in die Bijbel staat. Dan moest ik even rustig ademhalen om te bedenken van, hoe kan ik nou een aantal zinnen formuleren om haar duidelijk te maken hoe belachelijk eigenlijk die denktrand is. Want God heeft dus dit boek aan mensen gegeven. Hij zegt, mijn woorden zijn 7 maal gereinigd. Als rein zilver, reine woorden. En ik heb jullie uiteindelijk een boek gegeven dat af is. En dan denk jij dus met een woordenboek in je handen, waarin allerlei betekenissen in de Bijbel worden gehaald die helemaal niet slaan op de Bijbel. Nou, hiermee kan ik dus checken of die Bijbel wel goed is gemaakt. Omdat hun is wijsgemaakt dat de enige echte waarheid van God stond in de originele handschriften in het Hebreeuws en het Grieks. En die bestaan niet meer, dus we moeten maar doen met wat we hier hebben. Dus dan geloof je niet eens meer dat God in staat is zijn woorden te bewaren. Waarom ga je dan naar die kerk elke zondag? Maar dat is wat de meeste christenen tegenwoordig geloven. Omdat het ook met de paplepel wordt ingegoten. En in die zin kun je zeggen, het is niet helemaal hun schuld. Maar aan de andere kant, als een mens gewoon zegt, ja Heer, je bent toch echt, laat me nou zien wat ik nou geloven moet. Dan openbaart de Heer dat wel. Goed, ik ga gauw verder. 9. Wie de schrift niet recht deelt, kan nooit een volledige, goede interpretatie maken van de schrift. Ik zei in het begin al, hier op deze website van ons staat ook iets, een mp3 over interpretatie. Dat is even een hele snelle verhandeling over hoe je inderdaad het beste de schrift recht kan delen. Maar een heel bekend vers wat wij als bijbelgelovigen altijd gebruiken, en jullie kennen hem allemaal hier uit jullie hoofd, is 2 Timotheüs 2 vers 15. Dat is toch de beste manier om dit te beginnen. 2 Timotheüs 2 vers 15, waar Paulus zegt tegen de voorganger Timotheüs, benaarstig u, hè, dus doe je best, haast je, om jezelf een goden beproefd voor te stellen. Dus dat je beproefd, oftewel een kenner bent van het woord van God, om zo voor God te staan, als een kenner van zijn woord. Een arbeider die niet beschaamd wordt. Dus dat je een vlijtige arbeider bent en niet een luie arbeider in het leren kennen van dit boek. Die het woord de waarheid recht snijdt. Oftewel, het woord de waarheid, dus de Bijbel, die moet je leren op de juiste manier, de juiste interpretatie, de juiste context te leren verstaan. En daar is alles mee gezegd. Ja, dat is jouw interpretatie, zeggen mensen heel gauw. Vorig jaar was nog een gemeente ergens in een land die daar hele mooie video's over maakte en allemaal, dat allemaal belachelijk vonden wat ik hier zei. Maar ja, de Heer zegt ook, je moet de schrift recht delen. En je kan allemaal verzen toepassen uit de schrift in jouw bestaan, in je navolging als christen, die helemaal niks te maken hebben met de kerk nu in de genadetijd. Nou, dan kun je hele scheve schaatsen mee rijden. Als je kijkt in Jesaja 66 vers 2, dan zie je ook ongeveer dit principe in Jesaja 66 vers 2. Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Dus een mens die arm en verslagen is van geest en weet van ik heb het niet meer van mezelf te verwachten. Ik ben niet Gods juweel in zijn hele kroondomein. Ik mag blij wezen dat ik bij mag horen. Heer, laat mij zien wat dit woord mij te zeggen heeft en wat het woord betekenen moet. Dan zegt de Heer, aan jou heb ik iets te openbaren. En dan leer je de schrift recht te delen. En dan leer je ook een goede interpretatie te maken van wat je leest. En dan lees je dus en dan snap je dus dat je nu in de genadetijd leeft. En dat je door de brieven van Paulus, de apostel voor de heidenen in deze genadetijd, zo de schrift kan aanvliegen. Benaderen en zo snapt hoe alle boeken in de schrift allemaal voor ons te gebruiken zijn. Want ik ben geen hyperdispensationalist die zegt van we hebben alleen nog maar dat of dat nodig. Nee, de hele schrift is goed voor ons. En is nodig voor ons. Maar je hebt de schrift nodig, maar die moet je op een rechte manier delen. Nou, dit zijn 9 principes over mensen die de schrift niet goed behandelen. Die het is niet een verwachting hebben van dat de uitleggingen van God zijn uit het boek. Die dat niet hebben. Die hebben 9 principes hoe dat mis kan lopen. En toevallig zag ik deze week een aantal lezingen van atheïsten Onder andere iemand die was in de jaren 90 al uitgesproken, na 2000, meneer Dawkins, dat is nou een oude meneer. Die had gekeken naar heel veel van die hele gemene Amerikaanse prekers, die inderdaad ook met heel veel krachttermen heel agressief konden preken. Ja, dacht, ik kan ook wel heel agressief zijn. Dus die maakte toen heel veel christenen inderdaad het leven heel erg zuur. En er waren wel meer van die mensen. En tegenwoordig op internet en YouTube en weet ik het wat, kun je allemaal van die mooie filmpjes zien. En ik zag toevallig een aantal van die verhandelingen deze week. En ik moet zeggen, het gaat dan heel makkelijk af om de kerk heel erg belachelijk te maken. Omdat die kerk zelf zo belachelijk doet. Ze hebben het woord van God gemold. Ze hebben het woord van God niet geloofd. Ze volgen de Heer niet na zoals het hoort. Hey, als je de Heer aan de kant hebt gezet, zoals je zegt in Laodicea-brief en in Openbaringen 3, van hey, ik sta buiten en ik klop aan. Hey, de wereld die lust je rauw, die vreet je op. Ik heb het nog op DVD. Ergens rond 2000 was op de VPRO was een documentaire over de evangelische kerken in Amerika. En hun insteek was van en hoe gevaarlijk die wel niet zijn. En dan zag je een paar van die studenten uit zo'n bijbelschool. Die waren naar een lezing gelopen van Dawkins. En die lopen die zaal in. En die wouden die Dawkins even te pakken nemen. Professor Dawkins, u praat over evolutieleer en over miljoenen jaren. Maar op onze hogeschool, wat voor school is dat? Die Dawkins is heel snel. Ja, we zitten op die en die bijbelschool. Goed, en dan? Nou, daar hebben wij fossielen, die zijn maar 5000 jaar oud. En die Dawkins zegt heel snel, ga naar een echte universiteit. En de hele zaal begint te klappen en te juichen. Yay! En die jongens konden helemaal niks meer zeggen. Die dachten van, we nemen die man even te pakken, want dit is een grote leugenaar. Maar ze hadden geen idee waar ze het over hadden en hoe ze dat moesten. En wij moeten de wereld ook niet overtuigen van de waarheid van God vanuit wereldse gedachten. Je moet de wereld natuurlijk overtuigen vanuit het evangelie van Jezus Christus. Wat voor de wereld een dwaasheid is, maar voor die enkeling die inderdaad nog naar waarheid zoekt, denkt, dit is mijn uitredding, dit is mijn verlossing, dit wil ik vastklampen. En als iemand dan een stap in geloof zet en gered is, dan wordt zo iemand een ander mens. Dan heeft diegene een ander geest. Dat is iets wat ons apart zet van alle religies op deze aarde. Dat is iets wat religieuze mensen niet begrijpen. Dat is iets wat ongeredde mensen niet begrijpen. Maar iemand moet eerst wel die stap zetten. En het lijkt me inderdaad een hele zware klus, want de meeste mensen hier op aarde hebben echt totaal geen boodschap meer aan dit boek. De uitleggingen Godes, daar moet je bij hen echt niet mee komen. Sta je in een studentenstad als Groningen te evangeliseren en je gaat iets vertellen, de meeste mensen die blijven gewoon fatsoenlijk, die lopen gewoon voorbij. Maar ja, ze denken eigenlijk van, wat is dit voor uitvaarsel? Dit is nog minder dan wat ik onder mijn schoensolen heb zo nou en dan. Wat zijn dit voor idioten? Terwijl ze niet het oor hebben gegund aan alles wat in het boek staat. Als ze het zouden weten, zouden ze hopelijk zich schamen en zeggen van, oh, die God die heb ik nodig. Maar nee, dat geluk gunnen ze zichzelf niet. Oké. Die schenker en die bakker, die zijn triest in het begin. Die zijn ontsteld, want die hebben iets gedroomd 's nachts. En ze weten niet wat voor draai eraan moet worden gegeven. Ze willen graag mensen vinden die dat kunnen uitleggen. En de meeste geredde zielen, want daar laat ik het daar maar bij houden, in de gemeente van Jezus Christus, we leven in de Laodicea-tijd, zijn niet veel anders. Ze zijn, zoals 2 Timotheus 4, vers 3 en 4 zegt, lui, ketelachtig van gehoor, die zichzelf leraars opgaderen, die vertellen wat ze graag willen horen. Leraars, geen predikers, want niemand wil nog worden aangepreekt. En de opnieuw geboren gemeente ook niet, wil niet worden aangepreekt. Die willen alleen maar mooie verhaaltjes horen. Dus zoeken ze mensen die dat vertellen wat ze willen horen. En dat is hetzelfde als wat destijds met die schenker in die bakker gaande was met Jozef. Ik heb heel wat trends meegemaakt in mijn christelijke leven. Ik kwam tot geloof in 1986, 3 maart 86, ben nu 40 jaar gered. En ik weet nog, in de jaren 90 had je allemaal boeken over de opname, dat was toen een grote hit. Toen had je aan één keer allemaal boeken over Israël, dat was een grote hit. Toen na 2000 was in één keer dino's, was een grote hit. Had je allemaal scheppingsverhaalleraars. Kent Hovind en noem maar op. En hier in Nederland had je ook een paar bekenden die heel vaak bij de EO waren. Die gaven mooie boeken uit. En er was toen een nieuwe hype in Nederland of op de wereld. De DVD. Dus kon je in één keer hele series bij Dr. Dino. Dat waren mensen die ik persoonlijk nog kende. Die hadden dus de licentierechten gekregen van Kent Hovind uit de Verenigde Staten. En dan kon je voor zoveel €100 of €1000 kon je alle verzamelde werk op DVD van Kent Hovind kopen. En Ik en broeder Nico stonden toen nog vaak op boekenbeurzen om onze materiaal, bijbelgelovend materiaal, onder de aandacht te brengen. En ik weet nog, een van de laatste keren dat wij er stonden, stonden die lui van dokter Dino daar en die zeiden, ja, we hebben onze stichting opgeheven, want Hovend zit in de gevangenis. En ze waren al toe aan een nieuwe hype, ze waren er ook alweer klaar mee. En ze gooiden alles gewoon voor een habbekrats op de markt. Je kon geloof ik toen die hele serie, wat dan 1000 euro had gekost, en misschien meer of minder, ik weet ook niet meer, kon je geloof ik voor 50 euro krijgen. Wie maakt ons los? Wie neemt die meuk alsjeblieft mee? Anders moeten wij het in de container gooien. En dat is de christelijke wereld van tegenwoordig. Ik kan het nog mooi zeggen. Hier vlakbij in Zuidhoorn heb je jarenlang een oude man gehad. Die had een grote schuur. En die noemde hij de boekenschuur. Iedereen in de streek die boeken had, kon hem bij hem kwijt. En jij kon er naar binnen lopen en dan kon je allemaal boeken kopen voor kwartjes. Dubbeltjes, kwartjes, eurotjes. Duizenden boeken. En er was echt niks triesters dan de kast christendom. Want dan kon je echt alle trends van christenheid van de afgelopen 40 jaren die ik had beleefd, kon je allemaal daar zien. En dan kon je zien, op een gegeven moment waren de mensen, bijvoorbeeld, Terlinde, het verhaal gaat. Die had een roman gemaakt van het Nieuwe Testament, behalve de brieven van Paulus, en daar kon hij niks mee. En jongens, die gemeente, kerkleden, die verraten die boeken op. En elke keer kwam er weer een nieuw deel uit. En dat werd allemaal gekocht. En nog geen 3-4 jaar later lagen ze allemaal in de aanbieding, in de ramsch. En de slechte wilden ze niet eens met tweedehands opkopen. En dan weet je wel, van daar ben je diep gevallen. En dat is de christenheid. En dan stond ik voor zo'n kast. Allemaal christelijke boeken. Allemaal denkers. Allemaal periodes. Allemaal hypes. Waarvan de nieuwe lichting christenen of kerkmensen zeiden van, ja, dat hebben we alweer gehad. Hier hebben we geen zin meer in. We zijn nou weer op zoek naar iets anders. Want onze oren kietelen zo. En dat is inderdaad, als je het woord van God aan de kant schuift en niet verwacht dat de uitleggingen van God zijn. Zo eenvoudig is dat. Ik sluit af nog met één tekst. Ik ga naar Job 9. Job 9. En ik had heel veel teksten kunnen vinden. Of kunnen gebruiken. Ik ga naar Job 9. Ik had ook Prediker 7 vers 29 kunnen lezen met jullie. Zo van, God heeft in het begin ons allemaal goed gemaakt. Maar mensen die hebben vele vonden gevonden. Hebben vele bedenkselen gevonden. We hebben altijd alweer wat nieuws. Altijd wat anders, zelden wat goeds. Maar ik ga naar Job 9. Job 9, vers 1. Maar Job antwoordde en zeide, waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Hoe kan een mens inderdaad nou rechtvaardig voor God staan en zeggen van, Heer, ik deug en ik weet het eigenlijk beter dan u. Of net zo goed minstens. Dat denken mensen, maar... Zo hij lust heeft om met hem te twisten, niet één uit 1000 zal bij hem beantwoorden. Dus alle vragen die God jou voor de voeten kan gooien, jij bent niet in staat om die goed te beantwoorden en te doorgronden. Het lukt je gewoon niet. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Dus wie is ooit in opstand tegen God gekomen en daar vrede over gekregen? Geen mens. Je hebt God nodig, want de uitleggingen Gods zijn van God. Zijn woorden, zijn uitleggingen heb je nodig om erachter te komen wat waarheid is en wat waar is. En daar laat ik het bij voor vandaag.